Vanavond is het een themaavond. We hebben dat één keer in de zoveel weken, willen we een thema bespreken. We zijn bezig met de Romeinenbrief, dat is een prachtige brief. Maar het is ook wel eens fijn om een uitstapje te maken naar een thema. Nou, een echt uitstapje is het eigenlijk ook weer niet, maar dat zult u dan wel merken. Ik heb gekozen voor het thema vergeving. Gekozen, ik moet eerlijk zeggen, de Heer heeft mij dat duidelijk gemaakt. Die zei van, daar moet je het over hebben. Nou, dan heb ik dat ook maar gedaan. En het heeft te maken met ons leven in Christus. Ons leven ook te midden van onze familie, onze naasten, onze buren, onze collega's. Maar ook te midden van onze broeders en zusters. En dan in dat leven, het samenleven, is vergeven van essentieel belang. Want doe je dat niet, dan kun je niet samen optrekken. Je moet samen door één deur kunnen, om even populair te zeggen. En om bij dat beeld te blijven. Christus is de deur. En ieder die door hem binnenkomt, zal zijn doel vinden. Nou, als je dat niet samen door die deur kan. Ik merk dat bij sommigen, bij mezelf ook. En dat vond ik heel moeilijk om te ontdekken, ook bij mezelf. Dat echt vergeven in soms hele kleine dingen niet zo makkelijk is. En daardoor dat je niet samen door die ene deur kan. Dan is echt gemeenschap met elkaar is dan moeilijker. Maar goed, ik hoop dat ik u dat vanavond kan vertellen wat ik daarin heb ontdekt. En ik wil met u lezen uit Matteüs, hoofdstuk 18. Sorry voor mijn stem, ik heb af en toe zo'n kribbel. En die krijg ik er niet uit. Ik heb het er wel uit als ik het wat hoger ga praten. En dan kunt u mij ook beter verstaan. Klopt, hè? En als ik zo laag ga praten, dan weet u niet waar ik het over heb. Dus ik zal wat hoger praten. En als u mij niet verstaat, doet u me dan een lol. En zegt dan, Mari. Nee, dat helpt niet, dankjewel. Mari, heb je handen omhoog, ja? Oké. Okay. We lezen uit Matteüs 18, vers 21. Matteüs 18, vers 21. Even over Matteüs. Het Matteüs-evangelie, dat is geschreven voor de Joden, die de Messias verwachten en de komst van zijn koninkrijk hier op aarde. En Matteüs laat zien dat de Heer Jezus die lang verwachte Messias is. Jezus zegt ook dat het koninkrijk der hemelen er hier is, toen hij hier rondwandelde. Maar de Joden hebben hem verworpen, zoals u weet. Ze wilden Jezus niet als hun koning. En dat was voor ons heel goed. Want daardoor kwam voor ons als heiden, als gemeente, de weg vrij voor de verlossing. De verlossing voor de niet-Joden. En dat alles was ook in Gods plan meegenomen. Nou, koninkrijk der hemelen, dat is eigenlijk een heel ingewikkeld onderwerp. En daar wil ik het vanavond niet over hebben. Want dat is zo uitgebreid. Misschien is dat iets voor een andere themadienst. Toch heb ik dit gekozen omdat het zo exemplarisch is voor wat belangrijk is in het Koninkrijk der Hemelen. Wat belangrijk is voor God. Wat Gods normen en waarden zijn. En daarom heb ik dit stukje gekozen. Er staat er bij Matteüs 18, vers 21. Ik zal het eerst dat stukje lezen. Uit de NBG lees ik het. Er staat, toen kwam Petrus bij hem en zeide, Heere, hoeveel maal zal mijn broeder tegen mij zondigen en moet ik hem vergeven? Tot 7 maal toe. En Jezus zeide tot hem, ik zeg u, niet tot 7 maal, maar tot 70 maal 7 maal. En daarom is het koninkrijk der hemelen te vergelijken met een koning die afrekening wilde houden met zijn slaven. En toen hij begon te rekenen, werd er een voor hem geleid, die 10.000 talenten schuldig was. Omdat hij niet bij macht was te betalen, beval zijn heer hem te verkopen met zijn vrouw, kinderen en al wat hij bezat, opdat er betaald kon worden. De slaaf wierp zich neder als smekeling en zeide, ben ik dat? Dat was een voorkeur. Ik zei, vertel dus broeder Erik Neurink. Maar die zal ik toch eentje. Ik had hem vergeten uit te zetten. Neem me mij niet kwalijk. Ik had vandaag een aantal telefoontjes. Ik hoop niet dat jullie dat ook allemaal nu gaan doen. Maar ik was gebleven bij die 10.000 talenten. Omdat hij, oh nee, bij dat die smekeling. Hij zei, heb geduld met mij in vers 26. Ik zal u alles betalen. De heer van de slaaf kreeg medelijden. En liet hem vrij en schold hem de schuld kwijt. En toen die slaaf wegging, trof hij daar een van zijn medeslaven aan, die hem 100 schellingen schuldig was. Hij greep hem bij de keel en zeide, betaal wat gij schuldig bent. En de medeslaaf, die wierp zich voor hem neder, bad hem dringend, zeggende, heb geduld met mij en ik zal u betalen. Doch hij wilde niet, maar ging heen, zet hem gevangen, totdat hij het verschuldigde zou betaald hebben. Toen zijn andere medeslaven dat zagen, wat er gebeurd was, werden zij zeer verdrietig en gingen hun heer al wat er gebeurd was mededelen. En toen ontbood zijn heer hem en zeide tot hem, slechte slaaf, al de schuld heb ik u kwijtgescholden. Daar gij het mij dringend had gevraagd, had gij ook geen medelijden moeten hebben met uw medeslaaf, zoals ook ik medelijden had met u? En zijn meester werd toornig en gaf hem in handen van de folteraars, totdat hij hem al het verschuldigde zou betaald hebben. Aldus, zegt Jezus, zal ook mijn hemelse Vader u doen, indien gij niet en ieder zijn broeder van harte vergeeft. Nou, er is heel wat over te zeggen. Ik kan u niet alles vertellen, want dan zouden we best wel 3-4 avonden aan kunnen besteden. Ik belicht enkele aspecten ervan. En ik begin bij Petrus. Toen kwam Petrus. Nou, dat woordje toen, dat staat op het gedeelte daaraan voorafgaand. En dat gedeelte daaraan voorafgaand heeft de Heer Jezus de discipelen bij zich genomen om hen te leren hoe het koninkrijk van God is. En wat daarin gebeurt. En onder andere had Jezus gezegd, als iemand afdwaalt, als een schaap afdwaalt, dan moet je daar achterheen. Dan mogen geen schapen afdwalen. Neem een beetje water. En als iemand vermaand moet worden, moet je die vermanen. Nou, toen kwam Petrus naar Jezus toe. Hij zei van, hoe vaak moet ik iemand die tegen mij gezondigd heeft vergeven? Ik vond het zo kenmerkend. Hè? En ik denk dat ik dat ook zou doen. Als we zo'n toespraakje hebben van je moet vergeven en je moet vermanen. Dan denk ik, ja zie wel, die en die en die. En dan ga ik naar die spreker toe en zeg, hoe vaak moet ik dat dan doen? En dat deed Petrus ook. Het kwam niet bij hem op om te zeggen van, hoe vaak moet ik worden vergeven? Zo bescheiden was hij niet. Ik ook niet, denk ik. En ik denk dat het wel goed is om dat te beseffen. Dat ook wij vaak vergeving nodig hebben. Als ik aan mezelf denk, ik heb heel veel vergeving ontvangen. En ik heb het ook nog wel nodig, denk ik, de komende tijd. En dan zegt hij in vers 22, zevenmaal is het getal der volheid. Dat is heel veel in zijn ogen. Hè. Zevenmaal, denkt u aan Naaman, die zevenmaal zich moest onderdompelen. Jericho, waar het volk zevenmaal omheen moest lopen, toen verbrak God die muren. En dan zegt Jezus, ik zeg u, dat is de ik ben weer, hè, die autoriteit van de Heere God, van Jezus. Ik zeg u, niet tot zevenmaal, maar tot 70 maal 7 maal. Dat is oneindig veel. Dat is altijd. Altijd. Dus altijd. Besef je dat? Altijd vergeven. Niet, nou ja, voor deze keer, maar de volgende keer dan niet meer. Maar altijd. Dat zegt Jezus. En dan komt Jezus niet, zoals ik nu, met een vingertje, altijd. Dat doet Jezus niet. Jezus komt met een gelijkenis, zodat de luisteraar zelf daar de conclusies uit kan halen. Ik vind het zo geweldig dat de Heer Jezus dat doet. Hè? Altijd met een hele mooie, prachtige gelijkenis. En dan komt de Heer Jezus dan. En dan zegt hij, haalt hij het koninkrijk der hemelen aan, wat ik straks al heb gezegd. In het koninkrijk der hemelen, daar heersen Gods wetten. En Gods wetten zijn anders dan de wetten zoals wij als mensen met elkaar omgaan. Ik wil met u even lezen. Een van die wetten is in Leviticus hoofdstuk 19. Ik ga niet heel veel met u opzoeken. Ik weet wel dat het lastig is. En voor mij is het makkelijk, want ik heb er al iets tussen gestoken. Leviticus 19. Leviticus 19 vers 17. En 18. Leviticus 19 vers 17 en 18. Ja. Dan kan ik even een slokje water nemen, dat is wel. Er staat in Leviticus 19 vers 17, dat is een van de regels, een van de normen, een van de wetten van de Heere God. Gij zult uw broeder in uw hart niet haten. Oké. Openlijk zult gij uw volksgenoot terechtwijzen, als het nodig is. Als er iets gebeurt, dan mag je dat wel zeggen, maar je hoeft hem niet te haten. Niet dat terechtwijzen is nodig, omdat je niet ter wille van hem de zonde op u hoeft te laden. Je hoeft niet mee te doen. Maar je zult niet wraakzuchtig, geen wrok dragen. Je zult niet haatdragend zijn tegenover de kinderen van uw volk. Maar uw naaste liefhebben als uzelf. Ik ben de Heer. Dat is een wet, belangrijk. En de Heer Jezus heeft het daarover. En ik ga weer terug met u, als u dat wilt, tenminste naar Matteüs hoofdstuk 18, waar we mee bezig waren. Dus dat zegt de Heer dan. En dan gaat hij verder met die gelijkenis. Hij zegt toen die koning in dat koninkrijk, in vers 24, begon te rekenen, werd er iemand voor hem geleid. Waarschijnlijk was dat iemand die in de gevangenis zat, die voor werd geleid, en dat zien we zo meteen eventjes, die 10.000 talenten schuldig was. Nou, dat is mega veel. Als je weet dat die ene heer aan die drie slaven, toen hij wegging, 5 en 3 en 1 talent gaf. Hij zei, doe ermee, handel ermee, totdat ik terugkom, weet jullie nog? Toen, nou dat was niet een tientje of zo. Dat was veel geld waarmee ze konden handelen. En als je dan ziet dat hier over 10.000 talenten gaat, dat is een mega bedrag. Ik heb het zitten rekenen. Ik heb het idee dat het in de buurt komt van 30 miljard euro. En denk, hoe kan dat? Dus de discipelen hoorden dat en denken, wauw, wat een bedrag, wat een schuld. Nou, dat kan, want die man, waarschijnlijk was dat een gouverneur van een Romeinse provincie, een grote provincie als Gallië, als Frankrijk zou je zeggen. En die gouverneurs die hadden de macht over alle inkomsten, alle belastingen. En nou, als je nou denkt aan Griekenland bijvoorbeeld, dan hadden ze nog veel grotere schulden. Dus dan, als je in die termen denkt, dan komt het geloofwaardig over. Maar die man die kon het dus nooit of te nimmer terugbetalen en die zat in de gevangenis. En toen dacht ik van, hoe groot is onze schuld eigenlijk? Is die ook 30 miljard? In Romeinen, we hebben dat behandeld. In Romeinen 3 vers 10, er staat, niemand is rechtvaardig. Niemand is rechtvaardig. Iedereen is schuldig ten opzichte van God. Onze schuld ten opzichte van de Heere God is enorm groot. Want wij hebben zonde gedaan. En die zonde die maakt dat wij niet bij hem kunnen komen. Ik dacht ook aan Openbaring 3 vers 17, dat hoeft u niet op te slaan. Dat gaat ook over dat bankroet. Niet het bankroet van deze man, maar het andere bankroet. Brief aan Laodicea is dat. Er staat in Openbaring 3 vers 17, u zegt dat u rijk bent. U zegt dat u aan niets gebrek hebt. Maar wat je niet weet, is dat je arm bent en dat je de ellendige bent. En dat je de witte klederen van verzoening nodig hebt. Dat bankroet, nou dat, daar voel ik me bij staan. Gelukkig nou niet meer, want de Heere heeft mij vrijgekocht. Maar we gaan verder met dit stukje, in vers 25. Nee, vers 24, dat staat, 25 staat er. Hij moest dan, de Heere zei van, ik zal jou, jij moet verkocht worden als slaaf en zijn gezin. Nou, dat zal maar een fractie opbrengen van die 30 miljard, dat snappen jullie wel. Maar het was meer om genoegdoening. En we spreken hier niet over Israël hoor, het was echt een Romeinse provincie, want in Israël gebeurde dat niet, dat iemand gevangen werd gezet, daarbuiten wel. En hij zou dus verkocht worden en zijn bezittingen. Toen had hij dan spijt. Hij zei van, hij wierp zich op de grond, knielde neer en zei, heb geduld met mij, heren. Ik zal u alles betalen. Ja. Ik denk dat Petrus en de discipelen dachten van, ja, hoe doet hij dat? Dat kan natuurlijk nooit. En de koning die wist dat ook. En die zei van, die kreeg medelijden met hem. En die zei van, ik laat je vrij. Ik scheld je die hele schuld kwijt. Alles. Alles is kwijtgescholden. Wat denkt u? Toen was hij waarschijnlijk heel erg blij. En even terug naar die koning. Die koning, dat is een beeld van de hemelse koning. En die ziet ook dat het voor ons echt helemaal onmogelijk is. En was om onze persoonlijke schuld te betalen. Dat kan natuurlijk nooit van zijn leven. Niemand kan die schuld betalen. Maar ook niemand kan zich aan Gods wetten houden. Wat is dat lastig? Want God die wil dat we ons aan die wetten houden. Je moet de anderen lief hebben zoals jezelf is een van die wetten. En we kunnen dat niet. Dus we bouwen een schuld op. En we kunnen die schuld niet betalen. Maar gelukkig is de Heer Jezus in onze plaats gekomen. Die heeft onze straf gedragen. Onze grote schuld betaald. Nou, dus die man die werd zijn schuld kwijtgescholden. Wat ook mooi is eigenlijk, want hier staat schuld. In het Aramees is dat hetzelfde woordje als zonde. He, dus die zonde van hem, maar ook van ons, is kwijtgescholden. En wat is dan kwijtschelden? Wat is kwijtschelden? Dat is het tweede deel wat ik met u wil lezen. In Psalm 103. Wat is nou kwijtschelden? Zand erover. Ja. Psalm 103. En dan vanaf vers 10. Ik vind het wel ideaal dat u even moet zoeken, moet ik zeggen hoor. Nu. Ik heb vandaag net de griepspuit gehaald, maar ik denk dat ik net iets te laat ben met die spuit. Psalm 103, vers 10. Er staat, hij doet ons niet naar onze zonde. Hij vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. En dan komt die kwijtschelding. Maar zo hoog de hemel is boven de aarde, dat is onmiddellijk hoog. Zover het oosten is, zo machtig is zijn goede tierenheid over wie hem vrezen. Zover het oosten is van het westen, nou daar kom je nooit. Zover doet hij onze overtredingen van ons. Dus dat is kwijtschelding, dat is volledige kwijtschelding, helemaal weg. Gelijk zich een vader ontfermt over zijn kinderen, zo ontfermt zich de Heere over wie hem vrezen. En dat deed ook die koning dus, hè? Die schold hem die schuld kwijt. Maar let wel, dit speelt zich wel af voor het kruis. Daar wil ik me even u op attenderen. We komen daar straks op terug. Maar goed, die slaaf of die medewerker van de koning, die gouverneur, die ging weg. Nou, die zal wel heel blij zijn geweest. Dat was hij niet. Die was gewoon ontzettend woest. Die heeft in de gevangenis gezeten. Vastgezeten. En hij dacht waarschijnlijk van, ik heb zelf fouten gemaakt, maar er zijn een heleboel mensen die aan mij nog een heleboel geld moeten betalen. En hij heeft het waarschijnlijk allemaal verkeerd gemanaged, oké. Maar hij wist van, ik word nu gevangen gezet, maar er zijn ook een aantal die aan mij een hoop geld kwijt zijn, schuldig zijn. En zo kwam hij net een collega van hem tegen. Ja, jou moet ik hebben, zei hij. Jij bent aan mij ook een heleboel schuldig. En wat was die man schuldig? Hij zelf was 30 miljard schuldig. Hè? En deze man, die was 100 schellingen. Dat is gelijk aan 100 daglonen. Dat is gelijk aan, pak een beet, 8000 euro. Omgerekend naar nu. 30 miljard en 8000. Maar deze man die was zo kwaad, die had die collega van hem niet vergeven. En hij zei, ik wil dat van jou terug hebben. Hij greep hem bij zijn keel. Nou goed, heb geduld, zei die man. Ik zal alles terugbetalen. En hij kon het makkelijker zeggen dan deze eerste, want die 8000... Ik denk dat zo'n collega, die ook gouverneur was waarschijnlijk, dat wel een keertje terug kon betalen. Maar nee hoor, hij was onverbiddelijk en hij gooide hem in de gevangenis. In vers 30. Hij was blind en doof, hij kon helemaal niet vergeven. Hij bleef kwaad. Ik snap wel, in de gevangenis word je kwaad, dat snap ik wel. Ik sprak vandaag met iemand. Die had 3 dagen onterecht in de gevangenis gezeten. Hij zei, het is zo'n verschrikking om daar te zitten. Er komt zoveel op je af. Ik zit dus allerlei criminelen, terwijl ik niks gedaan had. Ik werd vals beschuldigd. Ik snap ook wel, als je daar dan zit, dat je dan die kwaadheid opbouwt. Nou, dat kwam er dus helemaal uit. Hij zette die man in de gevangenis. Ik moest denken aan doen wij dat dan ook? Zetten wij onze, laten we zeggen, tegenpartij, degene aan wie we wat hebben, van wie we wat te goed hebben, op wie wij kwaad zijn, zetten wij die niet gevangen op onze manier? Gevangen in onze eigen veroordelingen. Ik probeer het uit te leggen. Ik schrok er zelf van toen ik dat zo bekeek hoor. Als een broeder of zuster, laten we het hier in deze, dit gezin houden. Als die ons een keertje, of misschien vaker, of misschien steeds, gekwetst heeft. Of niet goed behandeld heeft. Oneerlijk is geweest. En als die zuster, broeder daarin, dat nog een keer doet. Ja. Wat we dan doen, is, wat ik dan doe, zal ik eerlijk zeggen, is dat ik dan denk van, heeft me gekwetst. Ik pas wel een beetje op mijn tellen. En de tweede keer gebeurt het weer. Ik ben dan eigenlijk wel gereserveerd naar die persoon. Dan ben ik op mijn hoede. Dan denk ik elke keer, in hoeverre kan ik haar, kan ik hem, kan ik nog wel vertrouwen? Kunnen we nog samen wat doen? En als ik dan wat hoor, stel ik heb, als ik dat mag zeggen, Ulrich, ik heb iets met jou, tegen jou. Ik heb niks tegen jou, maar stel. Hè? En dan hoor ik iets van u bijvoorbeeld. Hè? En u zegt tegen mij van, nou die Ulrich, heb je dat gehoord? Ik zie je wel, denk ik dan. En ik tel het er allemaal bij op. En de schuld die jij dan, de schuld die je bij mij zou hebben, die wordt alleen maar groter en groter en groter. Met als gevolg dat als Ulrich tegen mij zegt van, Mari, kun je me helpen? Zullen we dat samen even doen? Ik zeg, nee, dat doe ik niet. Wij kunnen dan niet meer samen werken. Sorry dat ik jou als voorbeeld noem. Maar we hebben niks samen. Maar omdat jij nou hiervoor zit, zeg ik dat. Maar dat betekent dus dat je in die gemeenschap met elkaar, dat er een belemmering zit. Want ik heb het nou over iets opknappen samen. Zo, er kunnen nog veel meer dingen zijn die je als gemeente nodig hebt. En er zit een belemmering. Wij kunnen dan niet goed samenwerken. We hebben als broeders niks aan elkaar. Pardon? Ja, dit was een voorbeeld die niet klopt. Maar ik heb het even genomen omdat ik weet dat het niet klopt. En omdat jij weet dat het tussen ons heel goed zit. Maar ik heb het toch even genomen om duidelijk te maken dat je dan dingen bij elkaar optelt. Die schuld bij die zuster of die broeder, die verhoog jij alleen maar. Is het dan niet beter om die andere te vergeven? Of moet die andere per se eerst naar jou toe komen? Spijt me hoor. Oké, dan wil ik je wel vergeven. Spijt me vandaag weer hoor. Ja. Weet je wat Jezus zei? Vader, vergeef het hen, want zij weten niet wat ze doen. Ik lees u voor uit Efeze 4, vers 26. Geraakt gij in toren? Er staat eigenlijk in de eigenlijke oorspronkelijke taal, tekst staat er. Word boos. Je mag ook wel boos worden op iets wat verkeerd gaat. Maar er staat er, zondig niet. En er staat er verder, praat het met elkaar uit. En als je dat niet kunt of niet wilt, of het is niet nodig, of het is maar een klein ding, vergeef het dan de ander. Laat de zon daar niet over ondergaan. Houd de eenheid vast. Nou, ik ga nog even verder met mijn stuk. Dit wou ik even zeggen. Dan gaan we even verder naar vers 31 van het stuk wat ik hier voor heb liggen. Dat die medeslaven, die collega's van hem, die directe collega's, die ook een hoge positie hadden, die hadden eerst dat gigantische bedrag kwijtgescholden gezien, vers 30. Vers 31. En nu zagen ze dit gebeuren. Ze waren diep bedroefd en ontstemd, staat er in de grondtekst. En wat deden ze? Ze gingen mee naar de koning. Ze gingen niet onderling morren. Ze gingen mee naar de koning. En ik denk dat wij ook dat mogen doen. Als wij dingen zien die niet goed zijn, dan kunnen we dat gaan bespreken met elkaar. Kunnen we gaan kleppen, maar we kunnen het ook naar boven toe brengen. En dan mogen we bidden voor de broeder, de zuster, dat u die mag vergeven. Nou, vers 32, daar wordt dan deze slechte dienaar bij de Heer gebracht. Hij werd voor de rechterstoel gebracht. Hij werd alsnog veroordeeld. Hij werd slechte slaaf genoemd. Slecht omdat hij niet had vergeven. Dat maakt duidelijk hoe belangrijk dat vergeven voor de Heere God is. En hij werd in handen van de folteraars gegeven. Eigenlijk is dat een beeld van de hel. Want dat gigantische bedrag kon hij nooit voor zijn leven terugbetalen. Nooit. Dus hij zou altijd in de handen van die folteraars komen. Ja, dat geldt gelukkig niet voor ons. Dit is dan van voor het kruis. Het werd aan de Joden gezegd die onder de wet leefden. Maar het geldt niet voor ons. De Heere die rijk is aan erbarming, heeft om zijn grote liefde waarmee hij ons heeft lief gehad. Ons, ik citeer even hoor, ons hoewel wij dood waren, door de overtredingen mede levend gemaakt met Christus. Door genade zijn wij behouden. Hij heeft ons mede opgewekt, ons mede een plaats gegeven in de hemelse gewesten. In Christus Jezus om in de komende eeuwen de overweldigende rijkdom van zijn genade te tonen. Naar zijn goede tierenheid over ons in Christus Jezus. Dat staat in Efeze 2 vers 4. En wij zijn vrijgekocht. Halleluja. Hè? Vrijgekocht. Uit Johannes 8 vers 36. Daar staat wanneer de Zoon u heeft vrijgemaakt, dan zijn wij waarlijk vrij. Gelukkig. Dus dat laatste stukje, dat geldt niet voor ons. Vers 35. Maar wat is nou vergeving? Dat is het laatste wat ik nog wil zeggen. Vergeving, dat staat in Romeinen 12 vers 17 tot 21. Mag je opzoeken. Het hoeft niet. Dat komt nog, dat gaan we nog behandelen. Romeinen 12. Wat is nou vergeving? Er zijn verschillende plaatsen in de Bijbel waarin dat staat. Maar hier staat het ook. Wat is vergeving? Er staat in Romeinen 12 vers 17. Er staat, vergeld niemand kwaad met kwaad. Dat is vergeven. Heb het goede voort met alle mensen. Dat is vergeven. Houd zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, vrede met alle mensen. Ook met die ene persoon. Dat is vergeven. Wreekt uzelf niet, geliefde. Dat is vergeving. Maar maak plaats voor de toorn, want het staat geschreven. Mij, de Heere God, komt de wraak toe. Ik zal het vergelden. Spreekt de Heere. En wat is ook vergeving? Dit. Indien uw vijand honger heeft, geef hem dan te eten. Ik denk aan David die op de vlucht was voor Saul. En toen hij hem kon vermoorden, kon doden, deed hij dat niet. Maar hij spaarde hem, spaarde zijn leven. Indien hij dorst heeft, geef hem te drinken. Want zo zult gij vuren kolen op zijn hoofd ophopen. Dat is vergeving. Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. En ik lees nog een paar andere teksten. In Matteüs 5 vers 43. Bid voor wie u vervolgen. Nou is vervolgen misschien een groot woord voor irritatie. Als iemand jou irriteert. Ik durf nou geen voorbeeld met niemand meer aan te kijken. Maar als iemand jou irriteert. Dan is dat geen vervolging. Maar toch kan je denken van ja, die heeft me toch weer te pakken genomen. Of toch weer dat gedaan. Die andere persoon die kan dat misschien helemaal niet weten. Die is zich van geen kwaad bewust. Bid dan voor die persoon. Vergeld geen kwaad met kwaad. Of laster met laster. Wat in 1 Petrus 3 vers 9 staat. Maar zegen daarentegen. Omdat u weet dat u daartoe geroepen bent. Om te zegenen. En opdat u zegen zult beërven. En dan zegt Jezus. Deze dingen heb ik tot u gesproken. Opdat gij in mij vrede zult hebben. Maar dat is moeilijk. Ik zag een filmpje van Corrie ten Boom. Die werd vorige week door broeder Jan aangehaald, hè? Zij, Corrie ten Boom. En toen heb ik een filmpje bekeken van haar. En dat kent u vast wel, dat verhaal van haar. Zij heeft in concentratiekamp in de Tweede Wereldoorlog heeft ze veel geleden. Haar zus is daar gestorven. En in dat filmpje zegt ze wat ik het moeilijkste vond. Toen we daar kwamen, was dat wij onze kleren moesten uittrekken. Ik voelde me zo vernederd en zo beschaamd. Alle kleren daar op een grote hoop. Toen dacht ik aan de Heere Jezus die naakt aan het kruis hing. Die is voor ons naakt aan het kruis gegaan. Toen zei ze, wat ben ik dankbaar dat ik een klein stukje van zijn lijden ook mag lijden. Wat ben ik dankbaar dat ik dat mag doen. En van zijn kruisdood, van, dat heeft ook wat van mogen lijden in dat vreselijke concentratiekamp. Dus ze kwam eruit en ze was een geweldige getuige. Een jaar later kwam ze in Berlijn terecht. En in Berlijn liep ze rond en toen kwam er ineens iemand naar haar toe. En die zei, kent u me nog? Kijk eens goed. Toen keek ze. En ze werd helemaal koud. Ze zei van, dat is mijn kampbeul. Hij zei van, kent u me nog? Ik ben, ik werkte in dat kamp, had daar een bepaalde functie, ik weet niet meer wat. Hij zei, je was mijn kampbeul, dacht ze. Zei, ik ben christen geworden. En al mijn zonden zijn vergeven. En ik heb de Heere God gevraagd. Heer, geef mij dat ik één slachtoffer mag zien. Zodat ik persoonlijk vergeving mag vragen. En dan ben ik bij u, zei hij, en wil ik u vergeving vragen. En ze kon het niet. Ze kon het niet. Ik dacht aan het lied wat we straks zongen. Als je zulke ernstige dingen hebt meegemaakt. Mensen die dit hebben meegemaakt zoals zij. En ook hier in de zaal zitten mensen die dingen hebben meegemaakt. Ernstige dingen. Ja, moet je dan die andere persoon vergeven? Die wonde, die blijft, dat blijft lang. Maar moet je dat vergeven? Jezus zegt, blijf in mij, want zonder mij kunt gij niets doen. En dat dacht Corrie ten Boom. En ze dacht, ik heb de liefde van God in mijn hart gekregen. Toen ze die gedachte kreeg, door de Heere God, toen kon zij die man vergeven. En ze gaf me de hand. En op dat moment werd ze vrij. En kreeg ze heel veel vrede. Dus als je die ernstige zaken, die er ook zijn, jammer genoeg, door ons, door mij, door die zonde, als je die kan vergeven, dan word je ook vrij van binnen. En dan kan datgene wat jou zoveel pijn heeft gedaan, kan dan genezen. De conclusie voor vanavond is, de Heere God wil dat we onze broeder, onze zuster, hier in de gemeente, maar ook daarbuiten natuurlijk, van harte vergeven. Colossenzen 3 vers 13 staat, verdraagt elkander, vergeeft elkander, indien de een tegen de ander een grief heeft, gelijk de Heer u vergeven heeft, vergeef elkander dus, doet gij ook evenzo. Niet blijven mokken, niet gereserveerd blijven, niet denken, die verandert nooit, maar elke keer opnieuw beginnen. 70 maal 7 maal. Dat doet de Heer toch met jou ook, met u ook. Weet je, als ik bij de Heer kom, dan zegt de Heer nooit van, alweer. Dat doe ik wel als wie dan ook bij me komt voor de zoveelste keer. En dan zeg ik van, alweer, ja, ik kan je wel vergeven, maar je blijft aan de gang. De Heer doet dat nooit. Weet je waarom niet? De Heer is het vergeten. Die heeft jouw zonde, uw zonde, weggegooid, zover als het oosten is van het westen, verwijderd. En dat vraagt de Heer van ons ook. Jezus kan het in jou. Als jij dit kunt, de Heer Jezus kan het in jou. Dan ervaar je de vrede. En voel je je niet meer gekwetst. Dan kun je samen weer optrekken. En dat is ook de bedoeling in deze tijd. Samen de Heer groot maken. Samen plaats maken voor zijn liefde voor de wereld om ons heen.